Een hele avond overleg gehad hebben met het bestuur en dat zij dus ook enkele dagen later daarover een brief hebben gekregen. Het valt mij ook op dat uw nota eigenlijk bijna de agenda van ons overleg was. Ik weet, toeval bestaat, ik zal het dan ook geloven. Maar het is toch in elk geval vreemd. En dan zegt u concreet, gaat het onder meer over de sterk verslechterde staat van de velden. U heeft hier met een fotootje getoond. Die bij nat weer onbespeelbaar zijn. En dan zet u daarbij, ondanks het feit dat dit seizoen niet van overbelasting kan gesproken worden. En ik denk dat daar, collega's, de kern van de zaak zit. En ik wil u dat ook eens aantonen. Ik ga even het scherm overnemen. En hoe krijg ik dat in? Nu groot. Wil jij sluiten, Jos? Ja. Dit is de grafiek die FC Dworp eind vorige week, begin deze week gekregen heeft vanuit onze diensten. Een beetje om de onmacht van onze diensten ook aan te tonen om het veld met de beste bedoeling die ze hebben in stand te houden. Het is namelijk zo dat de kwaliteit van een grasveld natuurlijk enorm afhangt van de bezetting of van de bespeling als het over voetbal gaat. En dit is hier wel de kern van het probleem. We hebben dat ook aan FC Dworp op die manier zelf aangetoond. Die grafiek hebben zij ook gezien. En u ziet daar een grafiek. Het gaat over 3 weken van dit jaar, dus echt november. De eerste week is een beetje een uitzondering, omdat daar 1 november het verlengde weekend tussen zit. Maar de andere weken zijn dan wel concreet. En daar kan u zien de capaciteit die een veld aan kan. Een veld kan volgens de Belgische Voetbalbond een 250 uren bespeeld per jaar aan. Als je dat vertaalt naar een week, komt dat op 5,55 uur. Als je minder bespeelt, heeft het gras meer kans om te recupereren. Als je meer bespeelt, heeft het gras minder kans om te recupereren. En wordt het meer en meer vertrappeld natuurlijk. Wat zien we in de 3 weken die ertoe doen, dat we dus echt, 5,55 is dus de norm, en dat er dus echt van een overbezetting van het veld wordt gesproken. Ik wil hier wel, het gaat over het A-veld, en ik wil wel aangeven dat de trainingen die er eventueel nog op het A-veld doorgaan, niet verwerkt zijn, en dat ook de wedstrijden, of de trainingen en de wedstrijden die andere ploegen dan FC Dorp zelf, onder andere de veteranen, maar nog andere, op het veld doorbrengen, hierin niet verwerkt zijn. Dat is wat wij al jaren aangeven. De bezetting van dat veld is te groot. Het veld is niet in staat om te recupereren. En iedereen van ons weet dat wij sinds een aantal jaren, 5, 6, gewijzigde klimatologische omstandigheden hebben, waarbij er lange periodes van droogte ontstaan, waarbij dan het veld uitdroogt, en dan periodes van intense regen, waarbij er eigenlijk op dat moment het veld niet zou mogen of kunnen gebruikt worden. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen, als u zegt dat dat niet overbelast is, dat dat niet correct is. Daarnaast zegt u ook het ontbreken van een zichtbare vooruitgang of communicatie omtrent het aangekondigde onderzoek naar het aanleg van het synthetisch veld. Daar bent u niet goed ingelicht, collega, want wij hebben sinds een 2-tal weken de nota passende beoordeling wel degelijk ontvangen. Wij hebben die eerst zelf bestudeerd, onze diensten hebben ons die ook toegelicht. En wij hebben samen met onze diensten, hebben wij op woensdagavond vorige week, dus op 19.11, hebben wij die nota aan hen toegelicht en ook overhandigd. Ik kom daar straks nog eens over terug. Gewoon om aan te geven dat wij, wat u zegt, dat er geen communicatie over is, dat dat dus helemaal niet correct is. U meldt ook een defecte lichtinstallatie op het B-veld. Het effect is al geruime tijd gemeld. Er is onmiddellijk na de melding communicatie per mail overgegaan. En er is ook een bespreking over geweest op 19.11 en in het schrijven van 24.11, dus allemaal ook zeer recent, dat het niet gaat om een defecte lichtinstallatie op het B-veld, maar wel degelijk om 1 defecte lamp. Ik wil de collega's de foto tonen. Er zijn nogal foto's getoond vandaag. Ik wil deze ook wel eens tonen. Ja, zoals als je er wilt uitgaan. Hier ziet u de bewuste kapotte lamp op het B-veld. U merkt dat er langs elke kant, of u kan zien dat er vier, maar het zijn er eigenlijk vijf langs elke kant. Er zijn dus 9 lampen die werken en er is 1 die niet werkt. Dat is ons gemeld. Wij hebben een probleem en u zal dat ook wel weten. Op die plaats zijn rioleringswerken aan de gang. En het is dus onmogelijk om met een machine, laat staan met een hoogtewerker, dat veld te bereiken. Laat staan in dergelijke natte omstandigheden is het allesbehalve aangewezen om met een hoogtewerker, met een zwaar gewicht, langs of op de velden te rijden, want dan kunt u wel weten dat er enorme sporen in het veld worden getrokken. En dat is absoluut niet de bedoeling. Dus de ploeg is daarvan op de hoogte dat wij dat gaan aanpakken zodra dat wij dat veld kunnen bereiken. We hebben nog een reservelamp. Dat wil ik ook, u zei ook van nalatigheid in zaken de lichtmast op het A-veld, die volgens waarnemingen scheef zou staan en een veiligheidsrisico inhoudt. Wij waren blij met die communicatie. Wij hebben hen laten weten dat onze diensten ter plaatse zijn geweest en er is effectief gekeken of er een onmiddellijk gevaar voor instabiliteit zou ontstaan, waardoor dus de mast zou kunnen omvallen bijvoorbeeld en slachtoffers maken. Onze diensten hebben ons laten weten dat dat niet zo is. Die mast wordt daarboven wekelijks of misschien wel vlugger door onze diensten gemonitord, zodanig dat er eventuele veranderingen kunnen waargenomen worden. U weet ook, collega's, tenminste degenen die in het AGB zijn, en ik denk dat ik het hier ook vorige keer op de gemeenteraad zelf gezegd heb, dat wij op vorig AGB de volledige vernieuwing van de verlichting van de voetbalvelden hebben aangekondigd. Dus ook op het A-veld van Dworp. Dus wij gaan dus nu concreet zorgen dat die mast blijven monitoren. Er is geen onmiddellijk gevaar en die mast wordt samen met de andere vervangen of eventueel waar het, ik weet het niet uit het hoofd, maar waar het enkel de armaturen zijn, zullen de masten opnieuw goed geplaatst worden. De ploeg is daarvan op de hoogte. Ze zijn daarover gemaild. Dat is hun ook toegelicht op het overleg. En dat weten zij bijzonder goed. En het staat ook in de brief die zij een paar dagen na dat overleg hebben gekregen. U zegt dan dat er vragen zijn over de prioritering, opvolgen en toekomstvisie van het gemeentebestuur in zaken de sportinfrastructuur in Dworp. U vraagt of dat wij erkennen dat dat in een structureel slechte staat is. Ja, we kunnen het zonlicht niet ontkennen. Dat is inderdaad zo. Ik heb daar straks al aangegeven dat wellicht de knoop in heel het verhaal is de enorme bezetting. De problematiek was er ook niet toen FC Dorp een veel kleinere ploeg was. Dus die ploeg, dat veld wordt enorm veel bespeeld. Dat wil niet zeggen dat wij blijven stilzitten. We zoeken al verschillende jaren in overleg met de ploeg naar oplossingen. De recente stappen, u heeft het daar zelf gezegd, het onderzoek naar de mogelijkheid om een kunstgrasveld in te richten. Want het is inderdaad zo, de andere ploegen, zowel in Lot als in Huizingen, worden met dezelfde problemen geconfronteerd in zaken bijvoorbeeld de verzadiging na regenwater bij van het veld. Maar die kunnen dus effectief uitwijken naar een kunstgrasveld en op die manier het veld meer sparen. In Dworp kan dit niet, spijtig genoeg, niet zo goed. Er is nog wel een B-veld, er is nog een aparte trainingsstrook aangelegd, maar dit blijkt niet te voldoen. We hebben ons dus geëngageerd, we hebben dat hier vroeger ook al gezegd, om te kijken wat er nodig is om een eventueel RUP voor te bereiden of een omgevingsvergunning voor de aanleg van een kunstgrasveld. Cruciaal daarin is, aangezien het natuurgrasveld van vandaag ligt in een vengebied, in een habitatrichtlijngebied, dat is wetgeving van Europa, maar ook in het Vlaams Economisch Netwerk of het Grensstraal, dat is Vlaamse Natuurwet. En daar is dus, daar hebben wij hier vroeger al eens toegelegd, een studie voor nodig, een passende beoordeling. En in die passende beoordeling moet ondubbelzinnig kunnen aangetoond worden dat er geen nadelige invloeden kunnen zijn met de aanleg van een kunstgrasveld. Ik kom daar zelfs nog op terug. Daarnaast, want u geeft inderdaad aan dat dat een lang traject is, en dat is ook zo. Wij hebben een studiebureau moeten aanstellen om die nota op te maken. Dat gaat volgens een overheidsopdracht. We hebben dat hier gezegd dat die aangesteld is. Die hebben hun werk gedaan. vrij vlug, naar onze mening. En de nota is ons toegestuurd. En zoals ik daar straks al zei, is de nota ook al besproken met voetbal zelf. Ik kom straks op de inhoud van, die nota terug. Daarnaast, wij weten, wij kennen het probleem. Ja, ze hebben geen kunstgrasveld, dus als zij met zoveel ploegen daar willen spelen en trainen, dan is er overbezetting. Daarom hebben wij hen ook al in het verleden en ook vorige week nog aangespoord om van gebruik te maken van andere vrije velden die er in Beersel zijn. Zeker voor de trainingen, bijvoorbeeld de velden van Beersel. Ik heb de bezettingstabel opgevraagd, zodanig dat jullie dat kunnen zien. Ik ga die eens met jullie delen. Ja, dus dit is de bezettingstabel van het A-veld in Beersel, Kerkenveld. Ja, al wat geel is, is vrij. Dus dat betekent dat alleen op dinsdag, gelukkig, daar FC Dworp zelf een training organiseert van 19 uur tot 21 uur, eigenlijk structureel voor een heel seizoen. Daarnaast is er nog een andere ploeg. Wij hebben die ploeg eigenlijk lang geweerd, omdat het een ploeg is die niet als een vereniging als dusdanig erkend is en die dus eigenlijk geen voorrang krijgt vanuit het AGB. Dus we hebben uiteindelijk die ploeg wel een kans gegeven, maar u merkt dat alle andere dagen er eigenlijk heel de dag, maar ik begrijp ook dat de trainingen 's avonds zijn natuurlijk, maar bijvoorbeeld van 5 uur tot 21 uur of zelfs tot 22 uur zijn de velden in Beersel vrij. We hebben hen dat ook gezegd op ons overleg woensdag. Ze hebben natuurlijk ook de vraag gesteld of er de kunstgrasvelden van Lot en Huizingen. Daarvan hebben we hen ook vorige week gezegd, en ik wil het ook aan jullie zeggen en tonen, daar is structureel geen vrije ruimte. Die ploegen sparen natuurlijk ook hun natuurgrasvelden zoveel mogelijk en maken dus vooral voor de trainingen optimaal gebruik van het kunstgrasveld. Ik toon u de bezetting van Vogelenzang in Lot. En u ziet de twee eerste kolommen van maandag en dinsdag enzovoort, die zijn telkens bezet. Er staat zelfs bij wie het is in de tabel. En dat zijn dus velden die zij reserveren. Verbroedering Beersel-Drogenbos is prioritair gebruiker van hun eigen accommodatie. Zij krijgen dus voorrang voor het vastleggen van wedstrijden en training. De witte kolommetjes is het C-veld. Dat is een klein veldje dat ernaast ligt dat eigenlijk niet meer gebruikt wordt. Het is ook in slechte staat. En het is ook oververzadigd van water, dus het wordt niet gebruikt. Dezelfde oefening hebben we gedaan in Huizingen, het Omer van Roy. En ik heb hier onderaan een blokje bijgezet met maandag, dinsdag, woensdag. Daar kan je het zien. Het kunstgrasveld is telkens, is telkens deze kolom. U ziet hier ook dat er eigenlijk structureel geen plaats is. Dat is dus, wil dus niet zeggen, want dat is in het verleden al gebeurd en FC Dworp weet dat, we hebben dat ook nog eens gezegd, dat er occasioneel, als zij de vraag stellen en er kan door de club geschoven worden, dat dan gebruik van dat kunstgrasveld wel mogelijk is. Maar wij kunnen dat niet structureel, daarmee bedoel ik, een heel jaar, een maandag bijvoorbeeld, maandagavond, dat kan op dit moment niet, omdat het alleen maar hetzelfde probleem van overbezetting of bespeling van het natuurgrasveld zou zorgen. U zegt, wat is de stand van de aangekondigde studiebureau in verband met dat synthetisch veld? Herbevestigt het college de ambitie om te investeren in een synthetisch veld? Ja, dan nee, met een lijn eronder. Ik ben een beetje verbaasd, want we hebben dat hier eigenlijk al een paar keer toegelicht. Wat is de passende timing ter zake? Zoals ik zei, de passende beoordeling is klaar. En er is vandaag, en dat is het probleem met die studie, geen zekerheid, het staat er uitdrukkelijk in, dat er geen schade aan de omgeving zal worden toegebracht. En precies het omgekeerde is nodig om iets in habitatrichtlijngebied of vengebied te kunnen realiseren. De belangrijkste, en ik toon u dadelijk deze passage uit de nota zelf, want die nota is openbaar. Als u dat wilt, kunnen we dat bij het verslag sturen of kunnen we dat aan de leden van de gemeenteraad bezorgen. Ja. Het belangrijkste zorgpunt, en niet aantoonbaar dat er geen effecten zullen zijn, zijn de microplastics die eigen zijn aan een kunstgrasmat. en een eventuele aantasting van het talu, want dat zit dan echt in habitatgebied en vengebied, door de noodzakelijke aanleg van een, noemt het een pad of noemt het een zone, rond een synthetisch veld. Als u naar de andere synthetische velden gaat kijken, dan ziet u dat daar telkens een klinkerpad rond is. En dat klinkerpad dient om het drainageprobleem op te lossen en om bijvoorbeeld de kabels van de verlichting en zo aan te leggen. Dus er moet een zone rond dat kunstgrasveld zijn. We hebben de studie overgemaakt aan FC Dworp. En ondanks een negatief passende beoordeling een omgevingsvergunning aanvragen, we hebben hen dat ook toegelicht, houdt risico's in. Er is een verplicht advies van Natuur en Bos en daar is op dit moment geen zekerheid over. Wij hebben hen dat ook gezegd, zelfs als wij ondanks deze eigenlijk negatieve passende beoordeling toch zouden een omgevingsvergunning aan of indienen, dan krijgt dat te maken met een verplicht advies van Natuur en Bos. En dan vrezen wij, we hebben nu ook de details daarvan uitgelegd, dat er nog andere zaken zouden in problemen komen met dat veld. Ik denk aan de verlichting, we hebben hen dat toegelegd. Dus wij hebben hen gezegd, denk eens goed na en geef ons een antwoord. Vinden jullie, staan jullie nog altijd achter het gebruiken van deze nota en een omgevingsvergunning indienen, gezien de bijkomende risico's en de weinig kansen op slagen? Wij hebben hen gevraagd, denk daar eens een week over na. Wij wachten nog op dat antwoord, maar dat is nog altijd binnen de termijnen. Ik heb u gezegd dat we vorige week samen gezeten hebben. Dus een bijkomend probleem zou zijn de normering die de voetbalvond vraagt voor zijn verlichting en de verlichting die Natuur en Bos maar zou aanvaarden op een veld. Vandaag wordt de situatie getolereerd, omdat wij vorig jaar voor een normering gezorgd hebben. Maar als we terug de zaak opentrekken, dan weten we het eigenlijk niet goed. We zijn daar bezorgd over. Tot daar wat betreft die passende beoordeling. Ik heb al geantwoord op de defecte verlichting. Ook op de stabiliteit van de lichtmast. En dan, daar eindigt u dan mee, dat was nieuw, daar had ik nog niet over gehoord. Hoe verantwoordt het college de uniformiteit voor huurgelden voor voetbalclubs, terwijl er significante kwaliteitsverschillen bestaan tussen de beschikbare infrastructuur? Ik kan daar deels heel sec op antwoorden. Het reglement voorziet vandaag geen onderscheid. Immers, alle velden tijdens elk seizoen, ter voorbereiding van elk seizoen, met dezelfde zorg en met dezelfde financiële inspanning klaargemaakt. Dus bij het begin van het seizoen is er geen kwaliteitsverschil vast te stellen. Bijkomend voor Dworp kan ik toch wel zeggen dat alle in het verleden door het bestuur bijkomende gestelde vragen voor een specifiek onderhoud in de voorbereidende fase positief werd gereageerd en ook uitgevoerd. Bijvoorbeeld werd er gevraagd naar, ja, we willen toch wel eens een bodemonderzoek om te zien of dat niet de reden is waarom ons veld er zo vlug zo slecht bij ligt. Dat is gebeurd en er zijn geen motivaties. Die studie is ook overhandigd. Er is niks gevonden die zou kunnen verklaren, los van de veldbezetting, waarom dat veld er veel slechter aan toe is dan anderen. Ze hebben ook bijvoorbeeld op een bepaald moment extra bezanding gevraagd, extra teeltaarden enzovoort. Ik kan dus zeggen toch wel, en in dat verband hebben zij ook een reactie, een schrijven van het bestuur gekregen op toch wel niet al te vriendelijke mails over onze diensten, dat alle velden, dus ook die van Dorp, rigoureus door onze diensten en met dezelfde frequentie en intensiteit worden onderhouden. Er is bijvoorbeeld na de aanvankelijke inzaaiing door een externe firma, een gespecialiseerde firma, die ook de grasmat van zelfs eerste clubs voor zijn rekening kan nemen. Dus toch wel mensen met kennis van zaken en met expertise. Los daarvan wordt er bijkomend door onze diensten ingezaaid. Wordt er geprikt en wordt er af en toe gebold en doet men ook aan diepverluchting. Iets wat recent op 12 november nog werd uitgevoerd. En ook in het najaar werd er op hun vraag van FC Dorp, dat is ook gebeurd, doorgezaaid op de meest aangetaste plaatsen. Daarnaast zijn er de wekelijkse maaibeurten voorzien tijdens een groeiseizoen en zelfs twee maal per week tijdens het forse groeiseizoen, laten we zeggen in de lente. Ook rond de velden neemt de gemeente het maaien maandelijks op. Daarnaast worden de velden 3 maal per jaar bemest en wordt voorzien in het begieten van de voetbalvelden, iets wat toch wel een beetje contradict is en op wat weerstand stuit bij de bevolking, namelijk het sproeien van voetbalvelden met regenwater, met drinkwater. Iets wat wij toch om de grasmat in periode van droogte te redden en zolang het wettelijk toegelaten is, wat wij toch doen. En als er ergens een instelling aan de accommodatie is, dan moet ik u niet vertellen dat de gemeente dat dus echt opneemt. Ik moet zeggen, echter, en daarin staan we een stukje machteloos, door de specifieke geologische situatie met ondergrondse wateraders of bronnen en door de verslechterde weeromstandigheden met lange periodes droog of te intensieve regenperiodes en dat in combinatie met het intens gebruik, duiken inderdaad in dorp altijd dezelfde problemen op. Lokale zones zijn soms te droog, op andere momenten te nat en algemeen na een tijd van intens vertrappelde grasmat krijg je inderdaad een weinig aantrekkelijk voetbalveld, omdat het gras gewoon niet kan recupereren. De club is het laatste decennium fors gegroeid en dat siert daar, maar de accommodatie kan spijtig genoeg op deze plaats niet meegroeien en is de voornaamste oorzaak van de problematiek die zich opstelt. Ik denk, collega's, dat ik daarmee niet alleen geantwoord heb op de veel ten onrechte gemaakte opmerkingen en dat ik u ook aangetoond heb dat het gemeentebestuur en zeker onze diensten dat veld 100% ter harte nemen zoals het eigenlijk moet. Ik dank u wel.
Korte reactie, voorzitter. Dat er niet geen al te vriendelijke mails komen als men natuurlijk al 13 jaar belooft vandaar een roep te maken om de problematiek ten gronde aan te pakken. Dan kan ik begrijpen dat de mails inderdaad van tonaliteit gaan veranderen. Hè. Wat dat betreft is er eigenlijk ook geen antwoord gekomen hoe dat het komt dat roep niet is gerealiseerd. U zegt dat de overbezetting het kernprobleem is. Maar het kernprobleem is overbezet, hè. Dat is zeker en vast. Maar het kernprobleem is natuurlijk dat er geen drainage is, wat op de andere velden wel is. Als je hebt over het hemelwater dat te massief aanwezig is, ja, als dat niet weg kan trekken door drainage, is het ook onmogelijk om daar eigenlijk een structurele oplossing te gaan creëren. Allee, ik ben zelf geen architect of watertoetser, maar dat lijkt mij toch een evidentie. Dan wordt er verwezen naar het klimaat. Allee, kom aan, dat is toch niet ernstig. Dat is eigenlijk een hellend gebied waar je perfect een drainage... We hebben hier juist het agendapunt van hemelwaterinfiltratie gehad, waar je perfect een drainage zou kunnen installeren, maar waar men eigenlijk al jaren aan verzuimt. Wat ik eigenlijk nog veel chockerender vind, dat ligt natuurlijk niet in uw handen, is de conclusie van het pasplan. Dat komt hier wel binnen als een donderslag bij heldere hemel, waarbij ik eigenlijk lees dat de conclusie is dat het gewoonweg onmogelijk is om daar een kunstgrasveld te gaan realiseren, wat dan op zijn beurt weer volledig contrasteert met de kristalheldere belofte van Lijst Burgemeester. Ik denk dat de titel in jullie flyer was: ja, er komt een kunstgrasveld. En daarmee dus flagrant contrasteert wat dus aantoont dat je daar eigenlijk een belofte hebt gemaakt, wetende dat je die niet hard kan maken. Je bent daar royaal voor beloond door de kiezer, wetende dat het dus blijkbaar niet kon. Ik begrijp ook uit uw antwoord dat u verwijst naar nieuwe accommodatie of naar het gegeven dat je in die huidige accommodatie 400 spelers niet kan bedienen. Is de implicatie daar dan uit dat er naar nieuwe accommodatie wordt gezocht? Ik weet dat je geen grond kan bijmaken. Dat is één ding dat je niet kunt maken in het leven. Dat is grond. Worden daar dan naar andere oplossingen gezocht? Ja, dan nee.
Ja. Ik ga eerst kort vertellen of reageren op het drainageverhaal. Ja, u komt elke keer met dat verhaal af, maar u gaat voorbij aan de realiteit, collega. Vandaag kan je hemelwater niet draineren in openbaar domein, Het moet op het eigen domein worden opgevangen. Dus er zit een historische drainage onder het veld. Werkt heel slecht, geef ik toe. Maar het is vandaag niet mogelijk om dat voetbalveld te draineren, om een omgevingsvergunning te krijgen, om het water van dat voetbalveld weg te voeren. U weet, langs de ene kant is er een berg op, langs de andere kant is er een berg af. Maar het water moet op het perceel zelf opgevangen worden. Ook dat hebben we lang geleden al met FC Dwor besproken, dat inderdaad er een enorme drainage onder een kunstgrasveld zit, want anders gaat de mat drijven. Maar vroeger was het geen probleem om water weg te leiden. Vandaag kunnen we dat niet. Dat is een bijkomend probleem. Daarnaast zegt u dat er allerlei beloofd is en dat er niks gedaan wordt. Wij hebben vorige legislatuur, ook op deze raad, uitgelegd dat wij met het AGB eerst een regularisatie zouden doen. Want er was vastgesteld dat de infrastructuur, zoals ze daar lag, niet vergund was. Het was dus in het grootste gevaar om een omgevingsvergunning aan te dienen. Dat ging ook niet. We hebben dus wel een regularisatievergunning ingediend en die is ook goedgekeurd. Daarmee waren we zeker over van de stabiliteit en de onaantastbaarheid van de huidige structuur. En dat is nog altijd zo. Daarnaast hebben we gezegd, en dat hebben we hier gezegd, dat hebben we aan de club gezegd en dat hebben we ook in de openbaarheid gezegd, dat we alles gingen onderzoeken om te kijken of het mogelijk was om een kunstgrasveld aan te leggen. We zijn vandaag 10 maanden verder in deze legislatuur en heel dat voorbereidende traject hebben we in overleg met FC Dworp gelopen. De nota is er nu, ik projecteer ze ook, ze is wat ze is en de nota is spijtig genoeg de sleutel voor zowel een RUP als een omgevingsvergunning. Dus vandaag, op dit moment, weten we nog niet wat het antwoord van FC Dworp zal zijn, of ze effectief verder willen gaan of aan ons vragen om ermee verder te gaan. En in een tweede fase zullen wij dan als college, als bestuur, beslissen of we die stap gaan zetten. Met andere woorden, nadenken over de haalbaarheid van het indienen van een omgevingsvergunning, geconfronteerd zijnde met deze studie. Ik heb ze daar geprojecteerd. Het zijn wij niet die er een lijntje onder getrokken hebben, maar dat is wel degelijk een cruciale zin die erin staat in verband met de conclusie verscherpte natuurtoets. Er kan bij gevolg niet met zekerheid gesteld worden dat door het aanleggen van het kunstgrasveld geen onvermijdbare en onherstelbare schade zal veroorzaken aan de natuur van het Vlaams economisch netwerk in de brede zin van het begrip.
Oké. En die kunnen we...
Ja.
Klaas, jij mag nog één reactie geven als je dat zou willen. En dan stopt de...
Conclusie van het gemeentebestuur is een beetje, het is wat het is, trekt u plan. Ja, natuurlijk, de dictatuur van de ambtenaren, daar ben ik het volledig mee eens. En we zitten verwikkeld in wetgeving die dat we... ik spreek niet voor mijn eigen, maar die dat jullie partijen zich natuurlijk over zichzelf hebben voltrokken. Feit is alleszins dat er perspectief moet gegeven worden aan de mensen van FC Dworp. Daar zijn 400 spelers die daar wekelijks hun ding willen komen doen. Dus het lijkt mij niet verantwoord dat een gemeentebestuur gewoon zegt, ja, kijk, luister, dat pasplan, dat gaat niet lukken. Wil jij dan een omgevingsvergunning indienen? Be my guest, maar ik geef u de garantie dat het niet gaat lukken. Er moet toch perspectief gegeven worden. Wij gaan toch aan die mensen niet zeggen, het is eigenlijk over en out, of maakt er een clubje van 70 man en gaat de rest in Huizingen en in Beersel spelen. Okay. Is dat, we zijn een gemeente van 27.000 inwoners, is dat het perspectief dat wij geven aan onze spelers, aan de ouders, aan de bestuursleden? Ik vind dat eigenlijk bedroevend.
Maar voilà. Dank u, Klaas. Goed. Volgende vraag.
Ja, dank u voor de heldere toelichting. Jammer genoeg was dat wel ongeveer voorspeld dat het moeilijk ging zijn om dit te doen. Daarmee hebben we ook even geleden al gevraagd wat de alternatieve pistes waren. Los van dit kunstgrasveld. Ik begrijp wel de frustratie dat er volledig in die ene richting wordt gekeken. En dan, als we vastlopen, dat er niks anders is. Als backup.
Dan kan ik eventueel antwoorden.
Het is gewoon Nu is het duidelijk dat inderdaad de piste van een kunstgrasveld daar ter plaatse ja, risico's mee zal brengen, maar dat stond eigenlijk al in de sterren geschreven, gezien ja, wat we allemaal weten over de locatie. Dus het is een beetje verrassend dat er geen andere pistes zijn die we vandaag de dag nog kunnen bewandelen.
Verrassend. Allee, collega Slootmans heeft daar juist gezegd dat het inderdaad niet voor de hand liggend is. Het is een dorpse club. Ik nodig u uit. We hebben al, ik denk al 3 keer, burgemeester, met hen dat debat en die oefening gedaan met het bestuur. Nadenken over plaatsen die in dorp in aanmerking zouden kunnen komen als uitbreiding van de huis, al was het maar als uitwijkmogelijkheid. Die zijn er niet, spijtig genoeg. U kan ook op een kaart kijken, u mag gerust voorstellen binnendienen. We zullen ze met open geest onderzoeken, maar die zijn er in het dorp niet. Je hebt niet enkel een veld nodig, maar je hebt ook kleedkamers nodig, je hebt sanitair nodig. En de meeste plaatsen in het dorp waar het nog eventueel, niet de meeste, er is nog een plaatsje in het dorp waar het eventueel is overnachtdagen, maar dat ligt eigenlijk op dezelfde manier tegen natuurgebied. En bij gevolg heeft dat geen enkele zin. De club erkent dat ook. En het is bij gevolg moeilijk, ook voor de club. Zij willen in het dorp blijven, dat is een dorpse club, begrijpen wij. En uitwijken naar Beersel is een probleem. Ja, zij vinden dat. Wij hebben dat ook voorgesteld tijdens voor de rioleringswerken. Dat is niet echt evident, we begrijpen dat ook. Het veld, de kantine, dat draait allemaal samen. Dus vandaar dat er inderdaad is makkelijk zeggen... Hier, wij vinden dat er moet een alternatief. Wij vinden het ook. Maar als we geen concreet antwoord hebben en we stellen ons open voor het debat en het onderzoeken van mogelijkheden, maar er zijn er bij ons weten vandaag en ook bij de club zelf, zijn er geen.
Oké. Dank u. Volgende vraag. Klaas.
Ja, voorzitter. Ik heb er geen cijfers over, maar wij krijgen buitengewoon veel. Eigenlijk is het al een beetje aangegeven door collega Laruel. Zeer bezorgde signalen over een nieuwe piek in inflatie aan inbraken in woningen en in gebouwen, in private gebouwen. Alleen al in de laatste 10 dagen kreeg ik verschillende meldingen. Daaromtrent wat ons toch tot een aantal vragen noopt. Klopt de vaststelling dat er inderdaad een piek is in het aantal inbraken in de gemeente? Kunnen daar cijfers over gegeven worden, zowel globaal voor Beersel als opgesplitst per deelgemeente? Ik neem aan dat daar ook politionele acties aan worden verbonden. Welke zijn dat? En is het politiecollege of de burgemeester of de korpschef of de leidende ambtenaren binnen de politie van plan om daar communicatieacties rond in te plannen in functie van sensibilisering, attendering... En informatie over het gegeven dat die piek zich momenteel manifesteert. Het is inderdaad klassiek dat zich dat altijd tijdens de wintermaanden, gebeurt. Maar naar mijn aanvoelen, maar het kan zijn dat het een aanvoelen is, is het op dit moment buitengewoon dramatisch.
De cijfers bij de korpschef opgevraagd en ik moet u een deel van de cijfers... schuldig blijven, maar hij zei dat hij die nog ging bezorgen, die per deelgemeente en per aard. Ik heb wel de algemene cijfers gekregen tussen 2020 en 2025. Als je kijkt in 2020, ja, dan waren er 255 inbraken. En zoals ik u zeg, zitten de meeste daarvan in december, in de donkerste maand, de feestmaand. Dat is eigenlijk ja, een tendens die inderdaad elk jaar terugkeert. Vorig jaar was dat eigenlijk niet veel. Hè. Vandaag zijn er, als ik kijk, zouden er nog 28 diefstallen moeten plaatsvinden om hetzelfde gemiddelde te halen dan 2020, wat nu ineens veel zou zijn. Hè. Je spreekt van een inbraakgolf. Nu, als ik dat woord opzoek, dan wil dat eigenlijk zeggen over een korte periode een ongebruikelijk hoog aantal inbraken. En ja, dat is eigenlijk niet te zien. Zoals dat u zegt, is er jaarlijks een beetje een terugkerend fenomeen in de maanden november, december. Maar niet van die aard dat je zegt van... Het kan zijn dat een aantal mensen die er slachtoffer van geweest zijn, u allemaal gecontacteerd hebben, maar ik zie dat niet terug in de cijfers. In 2020 waren er 255 inbraken, vandaag zijn er 136, maar zoals ik al zei, ja, het jaar is toch niet om, er zullen er nog wel wat bij komen, maar als je kijkt naar vorig jaar, waren dat er 166. Dat is dus toch wel een significant verschil tussen 2020 en nu. Nu, wat zijn de acties die de politie doet? Ja, verhoogd toezicht willen ze doen. En natuurlijk, ja, er komt nog een communicatiecampagne dat je... communicatieberichten die er eigenlijk jaarlijks in deze periode komen. Dat mensen aan sociaal toezicht moeten doen. Je ziet ook de filmpjes soms wel op de sociale media verdwijnen. Mensen doen dat ook. Korpschefs zei mij ook van... Mensen zouden dat... mogen dat gerust op sociale media zetten, maar zouden ook altijd de moeite moeten doen om dat eigenlijk ook aan de politie te melden. Ook dat wordt eigenlijk in de volgende weken nog wel wat duidelijk gemaakt en gevraagd aan de mensen om dat te doen, van alles wat je ziet te melden. En als er dan in kaart kan gebracht worden dat een buurt specifiek wordt aangepakt of geteisterd door, ja, dan wordt die buurt extra aangepakt. Maar ja, vele mensen houden het bij de sociale media en dan... komen we niet tot het resultaat dat we moeten komen, eigenlijk. Dus,
Wat aantoont dan natuurlijk de aangiftebereidheid daalt en de cijfers daardoor een beetje gecamoufleerd kunnen zijn.
Als er 255 diefstallen vastgesteld zijn in 2020, dat is niet gecamoufleerd. Hè. En nu in 2024 nemen, dat was volledig, waren het er 166. Dus is het wel een significant verschil, denk ik. Vandaag zijn er 136. Dus ja, als ik goed tel, zouden er dan nog moeten 30 plaatsvinden om hetzelfde getal al maar te hebben als vorig jaar. We hopen dat dat niet zo is. Hè. Dus ik zeg het, verhoogd toezicht.
Oké, dank u. Volgende vragen zijn van Kurt Moons. De twee vragen, behandelen we die volgende keer?
Okay. Ik zal bekort zijn.
Kan de fractie ze toelichten?
Ja, kort. Zoals jullie weten, gaat vanaf 1 januari de nieuwe wetgeving van kracht in het kader van de beperking van de werkloosheid in de tijd. En men verwacht daarbij dat minstens een derde van die mensen van werkloosheidsuitkering gaan overschakelen op leefloon. Wat natuurlijk potentieel druk kan zetten op onze lokale financiën, maar ook op onze personeelscapaciteit bij het OCMW. En vandaar volgende vragen. Ik heb het iets korter gemaakt als collega Moons. Heeft men al een concrete inschatting gemaakt van het aantal beerselaars dat in 2026 zijn uitkering verliest? Heeft men al een inschatting gemaakt van het verwacht aantal bijkomende leefloners? En de financiële budgetaire impact ter zake. Heeft men al een inschatting gemaakt in het kader van extra personeelscapaciteit ter zake? En in welke mate weten we dat de kosten die men dan inschat zullen worden terugbetaald door de federale overheid? Tot daar.
Ja, ik ga uw vraag per vraag beantwoorden, hè. Dus uit de cijfers die we van de WDAB hebben gekregen, spreekt men dus over een totaal van 157 werklozen die hun werklozensteun zullen verliezen in 2026. Men spreekt van verschillende golven, maar we hebben een inschatting dus voor heel concreet voor 2026 140 mensen. Hoeveel zullen er daarvan een leefloner worden? Nu, wij hebben ons daarop gebaseerd op de rekenmodule van de VVSG, die uitgaat van 70-60% van de werklozen die een eerste golvenaanvraag zouden doen en 60-50% in de golven daarna. Het is natuurlijk afwachten, hè. Nu, als we die cijfers hanteren, gaat het over een 30 extra leefloners in 2026. Nu, het is ook niet duidelijk in welke leefloon-categorie deze mensen zullen vallen. En het is ook moeilijk te becijferen. Nu, op basis van de inschatting en de bestaande verdeling van de categorieën werd er in het meerjarenplan wel extra budget voorzien. Nu, uw vraag van zijn er extra werkkrachten nodig? Ja, We verwachten dus effectief een algemene stijging in die aanvragen. Maar naast de instroom van de werklozen zullen er ook nog nieuwe toeleidingsstromen die voor extra instroom zullen zorgen. Bijvoorbeeld OCMW Online is maar een van de voorbeelden. Nu, ook is het geweten dat in die eerste golf van de werkzoekenden eigenlijk al een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt zullen hebben met nog meer randproblematieken. Om die reden is er dan ook eigenlijk gekozen om al 1 extra voltijdse equivalent aan te werven, die zowel de eerste lijnsdienst als de dienstactivering zal versterken. Die persoon is intussen ook al aangeworven. We hebben niet gewacht tot 2026 om die persoon aan te werven. Nu, extra middelen kunnen op verschillende manieren nodig zijn. Het kan zijn dat uit financieel-sociaal onderzoek blijkt dat er andere aanvullende financiële steun nodig is. Aangezien dat een onduidelijke factor is, werden de budgetten voor de andere steunmaatregelen begroot, zoals andere jaren. Daarnaast zijn er ook maatregelen nodig om mensen te activeren. Tijdelijke werkervaring, zoals bijvoorbeeld artikel 60, is een kost voor het lokaal bestuur. Wijkwerken in onze eigen organisatie ook. En andere maatregelen vallen niet ten laste van het lokaal bestuur en kunnen gefinancierd worden via samenwerkingen. Maar we krijgen ook wel subsidies daarvoor. Dan, hoeveel zal kunnen teruggevorderd worden van de federale overheid? Nu, de federale overheid voorziet in verschillende maatregelen. Voor de eerste golf, dus van januari tot april 2026, gaat het om een terugbetaling van 100%. Die dan per jaar gradueel zakt. Dan enerzijds werd er voor 2025 nog een eenmalig forfait bedrag van €21.088 uitbetaald. In januari is de instroom nog beperkt. Het is eigenlijk pas vanaf maart dat de grote instroom wordt verwacht en het uitblijven van de verhoogde terugbetaling een groot effect zou kunnen hebben. Dat heeft dan ook een effect op de ingeschreven opbrengsten, die wel uitgaan van dus een verhoogde terugbetaling. Budgetair zou deze instroom dan hetzelfde effect op de begroting hebben dan bij de bestaande leeflonen. Tot nog toe gaf de minister wel aan dat de beloofde middelen, ook in het scenario met de voorlopig 12e, zou gegarandeerd zijn. En met het begrotingsakkoord kunnen we ervan uitgaan dat de beloofde middelen ook daadwerkelijk zullen worden uitbetaald, al dan niet met vertraging. Dus we zijn erop voorbereid. We hebben al initiatieven daaromtrent genomen.
Dank u, Sonja.
Ja, de voorlopige 12e waren toen, dat was toen nog niet bekend, hè, dus het moment van indiening. Maar ik begrijp gewoon, cijfermatig zegt u dat 157 beerselaars dus van toepassing zijn in het kader van stopzetting werkloosheidsuitkering. Stop, hè?
Ja.
157.
Ja.
En dan zegt u, VVSG gaat ervan uit dat 50-60% daarvan zal overschakelen in eerste instantie op leefloon. Maar dan zegt u, het zullen er maar 30 zijn.
Ja,
50-60%, dat is 80 man van 157.
Ja, nee, maar men verwacht ook dat nog een groep van die mensen ook terug aan het werk gaat geraakt. Er gaan wel initiatieven genomen worden. Maar dus wij krijgen de cijfers en we mogen verwachten dat 30 extra leefloners zullen zijn. Een deel gaat aan het werk, hè. Ja.
Maar dus het is wel, vanaf april is het zo dat je dan gradueel je middelen gaat zien verdwijnen.
Ja.
Dus is het belang van activering dan
absoluut.
Van u.
Vandaar die
bijzondere comité, heel belangrijk, en uw GPMI's. Ja.
Maar okay. Ik mag toch wel zeggen dat het OCMW van Beersel al jarenlang inzet op activering. We hebben dus toch echt wel een groep van maatschappelijk werkers die daar echt werk van maken. En ik denk dat je die cijfers ook mag gaan bekijken. We zetten daar heel erg op in, dus we hopen dat we ook hier dus heel wat mensen toch aan het werk krijgen. Niet tegenstaande, ja, dat ze het niet eenvoudig gaat zijn. Dat moet ik
niet tegenstaande dat er heel veel gevallen zijn die toch al jaren op leefloon zitten en niet geactiveerd geraken, ondanks het feit dat ze eigenlijk perfect zouden kunnen werken. Hè?
Ja, maar ja, goed, u weet ook dat wij nu een stukje het werk van de WDAB moeten gaan overnemen. Hè? Maar goed, tot daar. Ja.
Dank u. Volgende vraag van Kurt.
Ja. Ik zal beknopt zijn. Zoals jullie weten is er recent een vonnis geweest van de politierechtbank van Vilvoorde in het kader van de trajectcontroles, waarbij dus een trajectcontrole ja, eigenlijk als juridisch nietig werd verklaard, omdat dat in een PPS-formule zat en omdat het systeem niet door de gemeente werd gefinancierd. En vooral ook omdat het niet door een bevoegd verbalisant werd gevalideerd. Nu, gezien wij met dezelfde firma samenwerken als, ja, als in het kader van dit vonnis ook het geval is, zijn ook potentieel onze 9 trajectcontroles problematisch of kunnen die alleszins problematisch zijn. Dus vandaar de evidente vragen. Hè. Hoe juridisch houdbaar is onze samenwerking met TAAS vandaag nog? Is het vandaag zo dat elke gasboete wordt gevalideerd door een bevoegd verbalisant? Is dat effectief een politie-inspecteur dat zich daarover buigt? Hoeveel boetes werden er tot hiertoe ingeschreven en hoeveel werden er betwist? Dus sinds de invoeging-neming van de trajectcontroles, ik denk 2023. Wat is de financiële balans en de veiligheidsimpact van die trajectcontroles? Kortom, kan men aantonen dat er voor en na die controles minder dan wel meer ongevallen hebben plaatsgevonden. Dus daar graag de cijfers. En tot slot, ja, of er gelet op de juridische risico's en het advies van onder andere mobiliteitsminister De Ridder om geen nieuwe trajectcontroles in te zetten met de betreffende firma TAAS, of men het nog verantwoord acht om deze samenwerking verder te zetten.
Ja, een heleboel vragen die ik even ga overlopen. Dus volgens het antwoord van minister Lia Peters in 2021 en 2022 voldoet de TAAS-constructie aan dus artikel 29 quater van de wegverkeerswet. Het uitgangspunt blijft dat lokaal bestuur volledig met eigen middelen gebruik maakt van de installatie, ook al is die eigendom van een private partij. Er worden geen gewestelijke middelen ingezet. Het concessiemodel was op het moment van invoering juridisch toegelaten en werd expliciet goedgekeurd door Vlaamse instanties. Het recente vonnis in Meissen interpreteert het artikel 29 quater van de wegverkeerswet strenger en zou voorbijgaan aan de initiële bedoeling van de wet. Nu minister De Ridder effectief belooft een onderzoek en herbekijkt de TAAS-contracten. Een conclusie wordt verwacht in juni 2026. Er is momenteel geen uitspraak die alle TAAS-contracten ongeldig verklaart. Tot dan kan dus gemotiveerd worden dat de financieringsvoorwaarden vervuld zijn en het huidige model juridisch verdedigbaar is. Toen Beersel besliste om trajectcontroles te plaatsen, waren er geen alternatieve spelers op de markt. Het TAAS-model bood een totaaloplossing zonder zware investeringen voor lokaal bestuur en met de focus op verkeersveiligheid. Lokaal bestuur Beersel heeft trajectcontroles nooit als verdienmodel beschouwd, maar steeds verkeersveiligheid en leefbaarheid vooropgesteld. Bijvoorbeeld, dus trajectcontrole in Centrum Dorp, omwille van 2 scholen, sportverenigingen, dorpsfunctie enzovoort. Worden de gasboetes die voortvloeien uit deze trajectcontroles gevalideerd door een bevoegd verbalisant, is de vraag. Ja, in Beersel gebeurt de verwerking door opgeleide medewerkers. Namen worden in PV's opgenomen. Indien enkel een stamnummer wordt gebruikt, kan de identiteit eenvoudig worden aangetoond. Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 bepaalt dat vaststellingen via automatisch werkende toestellen mogen gebeuren door personeel van het administratieve kader van de federale en lokale politie. Nu de registratie door automatisch werkende toestellen, dat gebeurt door TAAS. De manuele vaststelling in PV door een bevoegd verbalisant is de politiezone Zennevallei. En de beslissing door sanctionerend ambtenaar gebeurt door Haviland. Er is een protocol tussen lokaal bestuur Beersel en politiezone Zennevallei aangenomen om deze werkwijze te waarborgen. Dan, hoeveel gasboetes werden sinds eerst in gebruikname uitgeschreven op basis van deze systemen en hoeveel daarvan werden er betwist? In totaal 2023 tot 2025 gaat het over 61.496 overtredingen. Daarvan werden 524 dossiers betwist. 118 daarvan is het verweer aanvaard. 353 is het niet aanvaard. En 53 zijn nog in beoordeling. De doorlooptijd van zo'n verweerstart is gemiddeld ongeveer 37,3 dagen. Dan beschikt het college over een kosten-batenanalyse van deze PPS-constructies en hoe verhouden inkomsten en uitgaven zich tot elkaar. Op basis van beschikbare informatie tot en met 31 augustus 2025, het totaalbedrag dat werd uitgeschreven is 3.379.857. De uitgave voor Havilland is 1.115.852. Uitgaven voor TAAS 1.656.674. Netto inkomsten voor de gemeente is 567.330. De betalingsgraad is 80% tot 92% op de meeste trajecten. Dan kan het college een overzicht bezorgen van de totale kosten, inkomsten en concessie- en verwerkingsvergoedingen sinds de inwerkingtreding. We hebben nu dat al geantwoord op 7 mei 2025. En we hebben die cijfers nu tot het 31 augustus, maar die kunnen wij bezorgen. Die ga ik echt niet allemaal overlopen, want dan zijn we wel eventjes bezig. Dan uw vraag. Wat is de impact van de trajectcontroles op de verkeersveiligheid in onze gemeente? Zijn er cijfers beschikbaar over ongevallen voor en na de installatie? De ongevallencijfers voor de trajectcontrole, bijvoorbeeld de Assenbergse Steenweg, van 2020 tot 2024 waren dat 29 ongevallen. Sinds de invoering van de trajectcontrole, dus ja, dat is nu nog maar kort, in 2025 zijn er 2 ongevallen. Ingendaal, de cijfers 2020, 21, 22 in totaal 6. Sinds de trajectcontrole 1. Huismanslaan, Stationstraat, 2020, 21, 22 in totaal 9. Nu, sinds het trajectcontrole, 5. In de Groenlaan 1, nu 0. In de Guido-Gezellenstraat voor de 3 jaar 7. Sinds het trajectcontrole, 2. In de Zennestraat, Beerselse straat 2. Nu, sinds de trajectcontrole, 1. Dorpse straat 1, sinds trajectcontrole 0. Zittert 0, sinds trajectcontrole 2. En Springgaalstraat 0. Algemene tendens is een daling van het aantal ongevallen en het aantal letselongevallen. Vooral op de Alsenbergse Steenweg en de Ingendaallaan is de afname opmerkelijk. Het aantal ongevallen die te wijten zijn aan overdreven of onaangepaste snelheid nemen af. En ook dat bevestigt ook een studie van de Universiteit Hasselt. Trajectcontroles doen ongevallen op gemeentewegen dalen met 38%. En wij stellen dat dus ook vast in Beersel. Dan uw vraag. Hoe honoreert het college het advies van minister De Ridder om voorlopig geen nieuwe gelijkaardige contracten te ondertekenen? Ja. Het college volgt het advies om voorlopig geen nieuwe gelijkaardige contracten te ondertekenen, tot er duidelijkheid is over het verder onderzoek en het advies hierover van minister De Ridder in juni 2026. Dus de huidige samenwerking met de TAAS blijft voorlopig juridisch verdedigbaar. We wachten, zoals gezegd, op de beslissing van de minister. Voilà.
Toekomstig goed begrepen, 567.000 voor de gemeente, hè?
Ja.
Sinds 2023.
Ja. Nee, in totaal, sinds alle trajectcontroles, ja.
Ziet je daar dan een procentuele daling? Ik wil zeggen, in het begin heb je er veel en nu heb je er bijna geen meer. Dat kun je niet uit de cijfers uitmaken.
Ja, sommige straten wel en andere niet. Maar ik kan u die cijfers wel bezorgen. Ik kan u die
bezorgen.
Oké, dank u. Tot zover de vragen van de fractie Vlaams Belang. Nu de fractie Wij zijn Beersel. Egon. Ja, de eerste vraag is... Oh. De eerste vraag is de trajectcontrole.
Nee. Ah, Kerk Vallon, sorry, het staat erop.
Oké, dus de gemeenteraadsleden van Wij zijn Beersel vertegenwoordigen alle Beerselaars. Egon, Fatima, Evelien en mezelf wonen dan ook in verschillende deelgemeentes van Beersel. Maar als Lottenaar heb ik natuurlijk wel een extra zicht op wat er in Lot gebeurt. Mijn vraag gaat dus over de stand van zaken van de kerk van Lot. De uiterste datum om een bod te bieden was op 21 november. 6 dagen geleden, laten we een week zeggen. Heeft de gemeente een bod gekregen? Daar willen we een beetje meer over weten. En als u vandaag geen antwoord heeft, wanneer krijgen we dan wel een update?
Ja, inderdaad. Vorige vrijdag was de laatste dag om te bieden. Wij hebben wel wat interesse gehad, maar uiteindelijk hebben wij geen bieding gekregen. Nu, ik moet zeggen, de schepen en ik, wij waren woensdag niet op het college, dus het is de bedoeling dat we dat volgende college wel eens bespreken, wat nu de volgende stappen zijn. Nu, ik wil u zeggen, we willen dat niet laten liggen en we willen wel verder kijken, want ja, de 90 bedden, die zouden we wel graag gehonoreerd zien voor de Beerselaars, onze senioren. Maar vandaag moet ik u jammer genoeg zeggen dat er geen bod is binnengekomen. Dus, en dat we zo gauw als kan daarmee terugkomen naar hier. En dat we eens ons gaan bezinnen over wat nu de stappen zijn. Ook met onze juristen eens bekijken wat er kan en wat er niet kan eigenlijk. Maar er was dus wel interesse. Dus, maar bon, met interesse alleen ben je niet veel natuurlijk.
Dan blijf ik het met veel plezier navolgen.
Ja, ik moet van de schepen zeggen dat we niet zomaar ontbraken. We waren niet op café of zoiets. We zaten in de jury voor de nieuwe school.
Hier op gemeentehuis.
Hij was ongerust.
Oké, dank u. Volgende vraag met betrekking tot de 9 trajectcontroles. Zijn die beantwoord? Ja, oké, dank u. Sinds dan Egon de Vlaamse kampioenschappen tegelwippen.
Ja, ik neem de vraag voor tegelwippen op mij. Wel, sinds vorige week kennen we de winnaars van het Vlaams kampioenschap tegelwippen. Samen werd er 1,5 miljoen tegels uitgewipt, maar Beersel staat niet in die lijst van gemeentes die daaraan deelnamen. Nochtans hebben wij ook een lange weg te gaan op het vlak van ontharding. Zo staat er in het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat wij ons engageren om tegen 2030 1 vierkante meter per inwoner te ontharden. In 2021 startte die teller en vandaag is daar 15% van deze doelstelling bereikt. Zo een deelname aan zo'n Vlaams kampioenschap tegelwippen, dat zou onze doelstelling natuurlijk niet volledig zomaar inlossen. Maar het is wel een actie die eerder een beperkte inspanning vraagt en toch snel winst oplevert, maar vooral een kanaal is om onze inwoners te gaan sensibiliseren. Daarom de vraag, waarom hebben wij als gemeente Beersel hier niet aan deelgenomen? Gaan we volgend jaar wel meedoen? Of welke andere grote wervenacties zijn er gepland om die doelstelling van het Lokaal Energie- en Klimaatpact omtrent ontharding te gaan halen?
Nele?
Ja, inderdaad, Beersel nam niet deel aan het Vlaams kampioenschap tegelwippen, maar we hebben wel niet stilgezeten. We hebben geïnvesteerd in adviesverlening via onze tuinrangersproject en regenwatercoach. We blijven communiceren over ontharding en infiltratie via het Rondenbosmagazine en onze website. En intussen hebben we al 4000 vierkante meter onthard op openbaar domein. Wat betreft de grote werven die op stapel staan, de gerealiseerde projecten, denk maar aan de Dekt, Malleboot Beersel, langsheen de Gensberg, recent het kruispunt Ingendaallaan met de Kasteellaan. En wat dat nu in uitvoering is, is het Zenneterras en Rilroheide, dus in samen met de rioleringswerken. Nu, voor de komende jaren, de projecten, die staan ingeschreven in het meerjarenplan en die zullen dan ook volgende maand worden toegelicht.
Okay. Ja. Dank u.
Goed, dank u. Volgende vraag in verband met het afval van het oude stort. Ja, Fatima.
Ja. Recent maakte omwonenden van het recyclagepark van Beersel melding dat er afval naar boven komt in het oude stort dat zich achter het recyclagepark van Beersel bevindt. Het is niet alleen een visuele ongemak, maar vooral een milieuprobleem dat zeer serieus moet worden genomen. Dus de vragen zijn, is de gemeente daarvan op de hoogte van deze vrijgekomen vervuiling? Zal de gemeente actie ondernemen om dit en welke actie om dit afval opnieuw te bergen? En dit is een ideale gelegenheid om als gemeente de burgers te sensibiliseren rond afvalproblematiek, sluikstorten, goed sorteren, goed gedrag om correct te sorteren, voeding, verspillingen enzovoort. En toevallig gisteren op televisie is er een zeer voor ons rustende reportage. En daar vernemen wij dat er veel storten in België zijn, maar dat ze allemaal, of de meeste of de grootste, gemonitord zijn om de bodem- en de luchtvervuiling te kunnen meten. En dit is dus, die vervuiling in het oog te houden in het geval, en dat gedurende jaren, soms 30, 40 jaar door, omdat het probleem echt belangrijk kan zijn. Dank u.
Janine.
Ja, de plaats achter het recyclagepark is een historisch stort voor huishoudelijk afval. Bij de aanleg van het recyclagepark werd op vraag van OVAM een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in 1998. De vrijgekomen vervuiling waarvan dat u nu spreekt, dat werd ons niet voordien gemeld. Dus we hebben dat nu vernomen via uw vraag. Dat mag altijd officieel gemeld worden. En dan kunnen we dat aan OVAM doorspelen en dan afhankelijk daarvan welke maatregelen dat we moeten nemen. Het sensibiliseren rond afval en sluikstorten, want deze is nu de historische verontreiniging, maar het sluikstorten, zwerfvuil en zo, daar moet zeker rond gesensibiliseerd blijven worden en we zullen daar ook zeker op blijven inzetten.
Dus, zijn jullie niet op de hoogte van, dus we gaan de nodige doen om u in contact te brengen met de omwonenden. Weet u, het is omdat ik niet duidelijk is, dus er is een bodemanalyse gebeurd. En is de site ook opgevolgd, gemonitord? Of, zijn er daar staaltjes genomen regelmatig elk jaar en zo? Oké.
Ja.
En dus er zullen dan een vraag komen later dan om de resultaten te kunnen krijgen. Okay.
Ik kan u anders de hele informatie ook bezorgen via mail.
Ja, goed, dank u. Ja.
Dank u. Strijd tegen de Aziatische hoornaar. Ja, Egon.
Dank u, Jos. Dus de gemeente zet zich in voor het sensibiliseren van de burgers in de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Zo verdeelde ze in het voorjaar gratis vallen en riep ze in oktober burgers op om zich als vrijwilliger aan te sluiten om op zoek te gaan naar nesten. Inderdaad, in de herfst worden de nesten zichtbaar en is het uitgelezen moment om deze te verdelgen alvorens de 250 tot 500 nieuwe bevruchte koninginnen uitvliegen. De verdelging van deze invasieve exoot wordt in theorie gratis uitgevoerd door de brandweer, maar in de praktijk kan deze niet volgen. Hierdoor moet men terugvallen op privéverdelgers die 50 à 80 euro vragen per nest. Nu, sinds 2025 financeert de gemeente Sint-Genesius-Rode de bestrijding van actieve nesten zowel op openbaar als privéterrein. Dus de vraag is, kan de gemeente Beersel dit ook doen?
Het is de De bestrijding is nog altijd gratis bij de brandweer, voor nu, voor de moment. Het is ook zo dat ze dus niet kunnen volgen. Onlangs hebben wij ook een gesprek gehad met vrijwillige imkers die zich die een groepje hebben gevormd eigenlijk en die al gratis bestrijding doen binnen onze gemeente. Halle Sint-Pietersleeuw en nog een deel Pepingen erbij. We zijn met hen aan het kijken om een samenwerking of toch een betere aanpak te vinden voor het probleem van die Aziatische hoornaars. Om dan het voorjaar goed te starten, volgend jaar. Want nu is er eigenlijk geen activiteit meer van de nesten. Ja, maar we zijn er wel degelijk mee in gesprek met die mensen. En daarnaast blijven we ook nog sensibiliseren. We hebben ook gratis verdeling van lokvallen gedaan op verschillende tijdstippen, deze jaar, vorig jaar. Oproep naar vrijwilligers voor het opsporen van de nesten. Dat was dan door imkers ook gevraagd. En ook educatieve sessies in de scholen.
Oké, dank u. Dan kunnen we hiermee de gemeenteraad sluiten en overgaan naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Eerste agendapunt, goedkeuring van de notulen van vorige maand. Kunnen we die goedkeuren? Ja, dank u. Tweede punt, ook behandeld in de gemeenteraad, aanpassing van het arbeidsreglement. Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Derde punt, aanpassing van het reglement op de toekenning van ecochecks. Stemmen? Goedkeuren? Nee? Ja, oké. Agenda punt nummer 4, aanpassen van het reglement op de toekenning van de maaltijdchecks. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 5, kaderorganisatiebeheersing. Goedkeuring. Kunnen we die goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 6, dienstverlenende vereniging C-Smart. Algemene vergadering van 18 december. Ja, dan gaan we stemmen.
Ja.
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 Agenda punt nummer 7, Creat Service, buitengewone algemene vergadering. Jo.
Ja.
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 En ja. Haviland, buitengewone algemene vergadering van 10 december.
Ja.
Goedkeuring.
Ja.
Kunnen volgen.
Ja.
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 Ja. Agenda punt nummer 9, document Veilig Huis. De goedkeuring daarvan. Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. En agenda punt nummer 10, indexering, tarief, maaltijden aan huis. Sonja.
Ja, dus sinds 2023 organiseert lokaal bestuur Beersel de levering van maaltijden aan huis in samenwerking met OCMW van Sint-Pietersleeuw. OCMW Sint-Pietersleeuw voorziet een verhoging van tarief van 9,5 naar 10 euro, gelet op de stijgende kosten. Nu, om de uniformiteit te behouden, wordt het tarief ook binnen Beersel aangepast met behoud van het sociaal tarief en de korting voor de tweede afnemer op hetzelfde adres. En dat zou ingaan vanaf 1 januari 2026. Vraag is of jullie hiermee akkoord kunnen gaan.
Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Dan kan ik hier de vergadering sluiten.
Jos? Goed. Ik denk dat we dat vorig jaar ook hebben gedaan. De begroting, het meerjarenplan, komt volgende keer aan bod. Is het mogelijk om de vergadering om 7 uur te laten starten? Ik wist hier van het hier. Het is eigenlijk het belangrijkste plan van de komende 6 jaar. Als je hier niet tot 2-3 uur 's nachts wil blijven zitten, denk ik dat dat voor iedereen.
En idealiter een commissie, hè? Ze hebben die.
Ja, Klaas, het zal moeilijk zijn, want hij heeft een vergadering met Faris, Eddy. Maar we zullen proberen om nagaan om 7:30 te beginnen.
En is dat niet mogelijk, de gelegenheid om een commissie te organiseren, omdat het echt een belangrijk document is?
De commissies zijn nog niet geïnstalleerd, dus we hebben daar nog geen reglement rond goedgekeurd, dus dat kan ik niet doen.